De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid. Welkom bij De Ongezoete Waarheid, een podcast over voeding en diabetes. 1,2 miljoen mensen in Nederland is gediagnosticeerd met diabetes. 9% daarvan heeft diabetes type 1, onder wie 10.000 kinderen. Het krijgen van diabetes type 1 is dikke vette pech. Het is niet te voorkomen, tenminste nog niet te voorkomen en helaas ook nog niet te genezen. Wij zijn
Tanja,
Vera
en Matanja.
Drie diëtisten die dagelijks werken met kinderen, tieners en volwassenen met diabetes type 1. In deze podcast praten we je graag bij over de onderwerpen die in onze spreekkamer voorbij komen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Ongezoete Waarheid. Tanja, Vera, fijn dat jullie er weer zijn. Vandaag een best wel spannend onderwerp. We gaan het hebben over alcohol en drugs. Ja, en ik zou nu heel graag willen vragen, wat zijn jullie ervaringen? Maar dat zou ik niet doen. Dat is misschien wel een beetje te...
Nou, we gaan meteen mee te gaan beginnen, Tanja.
Nee, maar dat doe ik niet. Maar ik ga jullie wel even wat cijfers geven. Want hebben jullie enig idee hoe het drugsgebruik in Nederland is?
Nou, ik zou geen cijfers op kunnen lepelen, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd.
Ja, ik heb ook geen idee. Vertel het ons maar.
Ik ga het jullie zeker vertellen. Deze informatie komt van het Trimbos Instituut. En het zijn cijfers over het jaar 2022. En dan laten we eerst even naar de volwassenen kijken. Wat verder het meeste wordt gebruikt is cannabis, beter bekend als wiet. 8% van de volwassenen heeft in 2022 wiet gebruikt. En dat is omgerekend ruim 1 miljoen mensen. Dat daarop volgt is ecstasy. 4% van de volwassenen heeft dat gebruikt in 2022. Daarna 2% cocaïne. En 1,5% amfetamine. En de andere drugs in lagere percentages. En de groep die veruit het meeste gebruikt, dat zijn de 18 tot 29-jarigen en de hoogopgeleide. Okay. Dan nog even die groep van 12 tot 16. Want ik denk ook dat een groep is die wij veel zien. Bij de 12 tot 16-jarige scholieren heeft in 2022 48% al wel eens alcohol gedronken. Dat is de helft, hè jongens? En 10% wel eens wiet gerookt en 2% wel eens ecstasy gebruikt. Dan ben je 12 jaar.
Ja, en de helft zou dan al tussen 12 en 16 jaar ook al wel alcohol hebben gebruikt.
Ja, dat had ik nou niet verwacht.
Nee,
ja.
Nee.
En dan de volgende vraag. Op welke leeftijd gaan wij het met onze patiëntenpopulatie hierover hebben?
Een hele goede vraag. Want officieel mag je in Nederland pas vanaf je 18e alcohol drinken.
Ja.
Dus, maar het zou natuurlijk wel heel erg struisvogelachtig zijn als je pas op je 18e, als wij pas op onze 18e. Nee, als wij.
Pas met 18-jarigen gaan bespreken.
Ja, precies.
En dus... we bespreken het ook wel rond de 16 jaar. Meer ter preventie. En om het in ieder geval genoemd te hebben, dat het wel veilig gebeurt.
Maar dat is al te laat als je deze cijfers hoort.
Want de helft heeft dan al...
Ja, dan zou je eigenlijk al in groep 8 met deze informatie moeten beginnen.
Precies, dus wat eigenlijk voor mij echt een eye-opener was, en ik denk voor jullie ook, is dat het dus op hele jonge leeftijd in het leven van onze patiëntengroep voorkomt. Dus hoe belangrijk is het dan ook niet dat wij ook uitleg gaan geven. Ik ben van mening dat we niet kunnen gaan zeggen, jongens, het mag niet. Het mag niet. Want het gebeurt. Punt. Eens?
Ja, want
absoluut.
Ja, zeker. Ik denk ook dat het eerder aan de ouders is, toch? Om, die maken een besluit wat thuis in hun opvoeding, wat zij...
Maar dan moet ik gelijk denken aan... Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben meegemaakt, dat je dan het onderwerp aan wil kaarten in de spreekkamer en dat ouders dan zeggen, maar ons kind doet dat niet.
Ja, nee, je hebt gelijk.
En
dat klopt.
Kind zit ernaast en die durft niks meer te zeggen.
Precies dat, ja. En of die het nou wel of niet doet, weet je, ongetwijfeld, de helft doet het niet. Dus kan dat ook het kind zijn die, of de tiener zijn die nog nooit in aanraking is geweest met. De andere helft is dat wel. En op die manier is er gelijk eigenlijk een blokkade om erover te praten.
Ja.
Nou, wat... denk ik ook goed is voor onze luisteraar om te weten waarom alcohol en drugs zo belangrijk zijn om te bespreken met onze patiënten. En dat is omdat er wel degelijk een rol in de regulatie van diabetes is wanneer je middelen gebruikt doet. En alcohol en drugs zijn niet hetzelfde en geen enkele drugs is ook hetzelfde. En ik denk dat ik er te diep op inga om ieder apart met jullie te bespreken. Maar ik denk dat we ons heel goed moeten beseffen dat het onze taak is om onze patiënt gewoon voor te bereiden op wat er kan gebeuren. Zodat er in ieder geval op gebied van bloedsuiker een veilig verloop kan zijn. En voordat we daar weer over verder gaan, even een andere vraag. Want ja, ik schrok ook wel best wel van het middelengebruik, maar toen ging ik daar een beetje in speuren. Hebben jullie enig idee wat een pilletje ecstasy kost?
Nee, ik ben best wel bleu, maar dat weet ik ook niet. Ik denk niet dat het wel heel duur is.
Ja, niet zo duur. Wat
een paar euro misschien.
Ja, dat klopt. Ergens tussen de 3 en de 10 euro voor 1 pilletje. Ja. Hoeveel gebruik je als je, nou, laten we zeggen, een leuke avond wil hebben?
1.
Juist, ja. Wat kost een biertje tegenwoordig?
Ja, 3 euro.
Hoeveel biertjes moet je drinken om het naar je zin te hebben?
Nou, ik niet zoveel meer. Laten we het daar nu verder niet over hebben.
Nou, toch een stuk of 10.
Ja, dat denk ik ook. Ja, tussen de 5 en de 10 denk ik wel.
Ja, dan ben je dus gewoon 30 tot 50 euro kwijt.
Ja.
Als je even je verbeeldt en je bent scholier of je bent student. Je wil een wilde avond. Of je geeft eenmalig een euro of 5 uit. Je geeft 50 euro uit.
Het was een hoog gebruik bij de 18-jarigen.
Ja.
En de hoogopgeleide.
Ja.
Ja, maar bij die 18-jarigen kan ik me dit inderdaad voorstellen dat dat een belangrijk iets is. Dat het minder geld kost. En die wel voor hun, in hun beleving een leuke avond hebben. Terwijl wij denken dat het ook zonder een leuke avond kan zijn. Maar goed, daar hebben we niet.
Nee, maar die nieuwsgierigheid is misschien ook wel herkenbaar. Ja. Ik bedoel, wij zijn allemaal wat. Nee, jij bent nog hartstikke jong, Vera, maar wij zijn wat ouder. Maar misschien herken je het ook nog wel van vroeger dat je toch nieuwsgierig was naar dit soort dingen.
Maar wat gebeurt er eigenlijk als je zo'n pilletje neemt? En met je diabetes, weet je dat ook?
Ja, zeker. Dat ga ik jullie vertellen. We houden ons nu even, beperken ons nu even tot ecstasygebruik. Je moet het eigenlijk zo zien. Op het moment dat je zo'n pilletje neemt, gaat het vrij snel werken. Ongeveer na een half uur ga je al effect krijgen. En in eerste instantie, het is een opwekker. Hè? Dus je wordt er wat vrolijker van, maar ook wel wat relaxer. Wat grenzen vervagen. En het versnelt je stofwisseling. Dus de regulatie van de glucose komt gelijk al op je pad. Dat betekent dus dat de glucose veel sneller wordt opgenomen. Wat het aan de andere kant ook met zich meebrengt, en dat heeft ook nog eens te maken met de combi van waarmee je ecstasy gebruikt, is dat het je eetlust verandert. En het doet iets met je bewegelijkheid. Ja, dus 3 factoren waar we even rekening moeten mee houden. We beginnen even met die eerste. Het lichaam gaat dus sneller die stofwisseling aanzetten. Die glucose wordt sneller het bloed uitgewerkt. Ofwel, de glucose kan sneller dalen.
Mm-hmm.
Op het moment dat je vervolgens bijna geen eetlust hebt, heb je dus ook niet de neiging om weer voeding tot je te nemen waar het lichaam glucose uit kan vormen. Dus nog steeds een reden om door te dalen. En de derde, op het moment dat je bijvoorbeeld heel danserig wordt, bewegelijk, weten wij dat je daar ook nog eens een stuk gevoeliger wordt voor de insuline. Eigenlijk de derde manier om een daling van een bloedsuiker te krijgen. Dus je hebt onder invloed van ecstasy eigenlijk 3 mogelijkheden om alleen maar te zakken in je bloedsuiker.
Dan heb ik nog wel een vraag.
Mag ja, tuurlijk. Dus
als je dan zakt in je bloedsuiker door dat pilletje, voel je die hypo dan nog wel, die lage bloedsuiker?
Dat zal natuurlijk een individueel antwoord zijn. Maar op dat moment ben je wel onder invloed. Dus het is wel de vraag of je het op de juiste manier herkent.
Ja, dus eigenlijk is het 3 tot 4 dubbel zo gevaarlijk.
Ja, precies.
Ja.
Dus wat, kijk, dan kunnen we weer zeggen, joh, je moet het nooit doen, het is veel te gevaarlijk, maar nou, we waren al met elkaar tot de conclusie gekomen dat dat niet werkt. Ik denk dat we onze patiënt, onze mensen met diabetes, dus heel erg moeten voorbereiden op het feit dat het lichaam mogelijk niet de signalen gaat geven.
Mm-hmm.
Maar dat wij wel uit kunnen leggen, maar het gebeurt wel degelijk. Dus bereid je daarop voor. Denk aan dingen als zorg dat iemand koolhydraten bij zich heeft. Of
een maatje bij zich heeft, precies, die dan net dat pilletje dan niet gebruikt. Om precies, een beetje precies op elkaar te letten.
Ja. Ja, hey, ik had laatst een jongen in de spreekkamer die ook inderdaad vertelde dat hij dit wel eens had gebruikt en echt totaal geen trek heeft en water drinkt. Nou ja, wij weten allemaal, water zit eigenlijk niks in. Dus ik heb nu met hem afgesproken dat hij voortaan een scheutje siroop in dat water gaat doen. Want dan weten we in ieder geval dat er een beetje suiker in zit, zodat als die daling plaatsvindt. Ja, en dan kun je natuurlijk over discussiëren of dit een goed advies is en de diëtist zegt, ik moet siroop drinken. Maar in het kader van dat drugsgebruik is dat wel dadelijk de reden waardoor die niet in hele ernstige ripo belandt en 1 en 2 gebeld worden of erger.
En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat dat niet gebeurt.
Ja, precies, de veiligheid.
Natuurlijk niet helemaal onze bedoeling om helemaal individuele adviezen te gaan geven met deze podcast. Maar het is ook nog belangrijk dat je wel wat met je insuline doet. Hè?
Ja,
niet
absoluut.
Alleen een combinatie van dat je wat met je voeding doet. Met dus dat siroop, maar daarnaast ook nog wel iets als je een pomp hebt of spuit, dat je daar ook nog wat mee doet.
Ja. Dus ik denk dat onze taak vooral heel erg in de voorbereiding ligt. Dus hoe mooi zou het niet zijn dat we door middel van deze podcast alle luisteraars de durf geven om in het ons te praten. Ja, ik wil een keertje ecstasy gaan gebruiken of ik wil een keertje alcohol gaan doen. Maar dan kunnen we gewoon met jou gaan kijken en je uitleggen hoe je lijf werkt. Dat betekent nog steeds niet, sorry papa's en mama's, dat wij dit allemaal goedkeuren.
Nee.
Maar we willen gewoon dat jullie kind wel weer 's morgens wakker wordt. Dat is uiteindelijk ons doel.
Ja, precies. Dus dat is best een lastige discussie. Want we zijn het wel over eens dat we niet gaan wachten totdat ze 18 zijn om er pas over te gaan praten. Maar dat we eigenlijk heel graag willen dat we er al eerder... En nou ja, als je dus de cijfers hoort, vanaf 12 jaar dus eigenlijk al.
Mm-hmm. Ja.
En niet zozeer misschien allemaal weer over...
Zeg maar.
Nee, ik wil zeggen over drugs. Want alcohol, dat percentage was hoger bij de 12-jarigen.
Klopt.
Dus,
Maar Tanja, jij als moeder van 2 pubers.
Ja.
Kun je ons een kijkje in jouw huis geven?
Nou, ik moest er net al over nadenken, inderdaad. En je weet niet alles. Ze vertellen niet meer alles. Dat is zeker waar. Dus, maar dat is wel een van de belangrijkste dingen als voor de ouders... dat je toch een veilige omgeving creëert... dat ze er wel over praten.
Mm-hmm.
Mijn kinderen hebben geen diabetes. Maar het loslaten is gewoon best ingewikkeld als ouder. En ik denk het loslaten... een kind loslaten met diabetes is nog ingewikkelder. Vooral ook als ze al op de basisschool diabetes hebben gekregen... Dan ben je als ouder ben je daar heel erg bij betrokken. Dat is ook belangrijk, want het kind kan het niet alleen. Maar op de middelbare school is het belangrijk dat je ze loslaat. Nou, je hebt je dus ontzettend ingezet als ouder op de basisschool.
Mm-hmm.
Dan kan je niet zeggen, als ze zijn 12, doei, zoek het maar uit. Zo werkt het gewoon niet. En dan weet je ook nog als ouder wat de gevaren van alcohol en drugs kunnen zijn. Nou, dat is best ingewikkeld. Kan ik me heel goed. Ik vind het al lastig. Mijn kinderen hebben geen diabetes, dus dat kan ik me heel goed voorstellen dat het een ding is. Maar ik denk wel dat informatie daarover door ons of door het diabetes team dat het heel belangrijk is. Ja. En dat we daar toch wel eerder over moeten kunnen praten. Maar ja, dat betekent wel dat als wij kunnen dat wel willen, maar het kan natuurlijk heel die openheid dat de mensen, de kinderen met diabetes dat bij ons voelen, is ook heel belangrijk.
Ja, zeker.
Ja, en ik weet niet of dat altijd is.
Ja, klopt. Ja. En zeker soms in bijzijn van ouders. En dat kan ik me ook helemaal herinneren van vroeger, dat als je ouders erbij zijn, gedraag je je toch een beetje anders.
Ja.
Dat het dan niet die openheid er is om inderdaad daadwerkelijk te zeggen wat je al hebt gebruikt of wat je wilt gaan gebruiken.
Maar jij noemde net een voorbeeld dat je dus al wel iemand in je spreekkamer nu net recent hebt gehad. Hè? Dus dat betekent al wel dat ik denk dat 10 jaar geleden dat er misschien...
Niet over gepraat werd?
Ik zit natuurlijk zelf nu 25 jaar in diabeteszorg, maar dit is wel toegenomen natuurlijk, hè? De alcohol en het drugsgebruik. Dus...
Ja, want dit zijn de cijfers over 2022. Maar inderdaad, als je kijkt naar de jaar daarvoor, je ziet een stijgende lijn.
Ja.
En met name in het gebruik van ecstasy, amfetamine, paddo's. We hebben een jaar, dat is overigens dit jaar niet, dat lachgas heel hoog percentage.
Oh, ja.
Dat neemt nu dan toevallig weer af.
Ja. Mm-hmm.
En zo zullen er ook, dat is nu zo'n nieuw drugs, 3 mmc, 4 mmc... waar dan nog niet eens per se cijfers van bekend zijn, maar waar misschien volgend jaar wel weer blijkt dat dat heel veel wordt gebruikt.
Ja, ja.
Het is ook belangrijk, denk ik, om hier om deze cijfers ook met onze collega's te delen, dat we allemaal weten dat het zo vroeg al begint.
Precies.
En dat wij ook vanaf dan ook al alert zijn op om dit te bespreekbaar te maken in de spreekkamer.
Zeker.
Ja, want wij kunnen daar ook een rol in aannemen.
En ik denk ook dat het goed is om al op jonge leeftijd, en misschien is dat bij het ene kind 12 jaar, de andere kind 14 jaar, want niet ieder kind hetzelfde natuurlijk, mm-hmm. om even dat moment te pakken van, joh, ouders blijven even in de wachtruimte, we gaan niet even samen kletsen.
Ja, want ik heb het idee dat we over alcohol wat wel meer gepraat bij ons in de spreekkamer dan over drugs.
Ja.
Dat zit misschien ook iets meer in ons systeem. Wat jij dan
sociale geaccepteerd.
Ja,
alcohol.
Ja.
Maar dat vind ik ook wel iets griezeligs hebben. Want ja, in mijn ogen is alcohol net zo goed een harddrugs.
Ja, absoluut, absoluut. Ja.
Als je ziet wat het fysiek met je doet, maar ook emotioneel en wat voor schade het kan aanrichten.
Kan jij anders nog even, kun jij nou goed uitleggen wat alcohol eigenlijk doet?
In mensen lichaam, zeker.
Ja, en ook als je dan diabetes hebt.
Ja, laat ik vooral over diabetes praten.
Ja.
Dat voor de wedstrijd meest interessant is, zeker. Grofweg kun je alcohol in twee soorten opdelen. Je hebt alcoholische dranken waar geen koolhydraten in zitten. Denk bijvoorbeeld aan de sterke dranken. Ik noem even een voorbeeld, jenever, whisky. En daarnaast hebben we ook alcoholische dranken waar wel koolhydraten in zitten. En daarom is bier een hele bekende, maar denk ook aan alle mixdrankjes, aan de cocktails. Nou, die twee zijn sowieso al verschillend wat het doet. Laat ik even beginnen met de drankjes met koolhydraten. Nou, we weten van de eerdere podcast dat koolhydraten door ons lichaam worden omgezet tot bloedsuiker, tot glucose. Dus in eerste instantie zullen deze drankjes voor een stijging van je bloedsuiker zorgen. En dan kun je ervoor kiezen om daar al dan niet insuline voor te spuiten. Met vervolgens een daling van de bloedsuiker. Dus eerst een stijging. Dat zal vooral in de eerste anderhalf uur na het gebruik zichtbaar zijn in het bloed. Vervolgens moet de alcohol het lichaam uit, want alcohol is een gifstof voor ons lijf. En wordt het gestuurd naar onze lever. En in de lever wordt alcohol afgebroken, zodat het ons lichaam weer kan verlaten. En hoe meer je drinkt, hoe grotere klus die lever ook heeft om al die alcohol netjes af te breken. Nou, wat meestal volgt na een periode van alcoholische versnaperingen is een periode van slaap. Ik weet niet of jullie dat herkennen, ik heb dat wel nodig. En in je slaap ben je eigenlijk aan het vasten. En als je aan het vasten bent, dan eet je dus niet. Maar ondertussen hou je adem, je hart klopt, er zijn allerlei processen in je lijf gaande. Dus we hebben nog steeds wel gewoon brandstof nodig. En onze lever heeft een reservevoorraad glucose opgeslagen, dat noemen we glycogeen. En dat wordt in de nacht vrijgemaakt, omgezet tot glucose en zorgt ervoor dat wij in de nacht dus gewoon brandstof hebben. Maar je kan je er misschien wel iets bij voorstellen. Als je lekker alcohol hebt gedronken en die lever is druk bezig met die afbraak, ja, dat die niet zo goed in staat meer is, of misschien wel helemaal niet meer in staat is om 's nachts ook die glucose te maken. Nou, een mens zonder diabetes kan daar zijn insuline aanmaak heel mooi op aanpassen. Maar een mens met diabetes moet daar dus zelf over nadenken.
Ja.
Dus op het moment dat je daar niet van bewust bent, kan het dus in de nacht voor extreme daling in de bloedsuiker zorgen. En helaas kennen wij allemaal de casussen met hele nare gevolgen.
Ja. Ja.
Ja, en dan wordt het nog een stukje erger als je met alcohol op ook nog eens lekker op de dansvloer gaat staan. Hè?
En door de beweging nog gevoeliger wordt voor de insuline en nog meer daling zit.
Ja.
Ja. En laten we dan nog eens over nadenken. Kijk, je adviseert het nooit te doen, maar er wordt ook nog een combi van alcohol en drugs gebruikt.
Ja.
Ik heb daar geen cijfers van. Maar hoe belangrijk is het dus aan onze kant om dit uit te leggen en tuurlijk te benoemen wat je gaat doen is eigenlijk levensgevaarlijk. Maar als je het doet, let dan hier en hier en hier op.
Precies.
Als je nou zo'n ernstige hypo krijgt door alcohol, dan hoe kom je daar dan weer uit?
Ja, dat is heel afhankelijk van het bewustzijn van degene om wie het gaat. Kijk, ben je nog bij bewustzijn, probeer dan... ik heb het er nu even over als je er als buitenstaander naast staat of als naaste bij bent. Probeer dan de persoon te stimuleren wel iets van snel werkende koolhydraten tot zich te nemen. Dus of als het nog een koude dextro of iets van limonade, zodat in ieder geval het lichaam weer nieuw glucose toegediend krijgt. Maar is iemand buiten bij bewustzijn, dan is het natuurlijk onverstandig om hem te laten eten of drinken. Want dan is het risico van verslikking er. Dus dan heb je eigenlijk maar één keuze en dat is 112 bellen. Mogelijk kennen jullie wel die noodmedicatie, hè? Baqsimi of glucagonpen. Dat zijn medicijnen die op dat moment ook geen meerwaarde hebben, omdat dat zo'n medicijn zorgt er eigenlijk voor dat die lever in één keer die glucagon vrijgeeft en een stijging ontstaat. Maar omdat die lever op dat moment niet aan te spreken is door de alcohol die er wordt afgebroken, heeft zo'n medicatie vrijwel geen zin. Dus je hebt dan echt medische hulp nodig. Waarschijnlijk moet een infuus worden geplaatst om die glucose weer omhoog te krijgen.
Ja. Je bedoelt eigenlijk dat de lever dan geen glucose kan afgeven?
Juist, dat.
Ja.
Ja.
Dat is wel een ander verhaal.
Ja, precies. En je kunt je er ook iets bij voorstellen, hoe langer dit duurt of misschien onopgemerkt blijft, hoe meer risico dat voor het lichaam heeft. Ja, en dan moet ik toch wel denken aan situaties die wij alle drie mee hebben gemaakt, die ook fatale gevolgen hebben gehad. Ja.
Ja, en om toch te voorkomen dat je de lage bloedsuikers, of die daling van die bloedsuikers, is toch ook van tevoren al iets met je insuline doen.
Ja.
En dat is denk ik ook een van de moeilijke dingen voor de jongeren, het plannen.
Mm-hmm.
Want zijn jongeren goed in plannen? Ja, er zullen vast mensen, kinderen zijn die goed zijn in plannen, maar ook een gros
over het
niet.
Algemeen.
Mm-hmm. Minder goed, laat ik het zo zeggen. Maar het is al belangrijk dat je eigenlijk van tevoren dus al iets gaat doen met je insuline.
Ja.
En niet pas heel laat, pas nadat je naar bed gaat.
Nee. En misschien ook wel goed om te beseffen, want ik heb er nu even gefocust op drankjes waar dan koolhydraat in zit. En dan heb je nog een beetje de ruimte, ik stijg eerst en dan is er ruimte om te zakken.
Mm-hmm.
Maar als je enkel pure sterke drank drinkt, heb je dus alleen maar uiteindelijk een daling. En dat is dus ook dat we met voeding, vaak degene die het gebruikt, ook heel erg... Belangrijk is, hoe pak je dat aan?
Ja.
En dan nog maar even te zwijgen over alle mooie systemen die we tegenwoordig hebben. Die hun eigen willetje hebben.
Ja.
En hun eigen keuzes maken als het gaat om insuline geven.
Ja.
Dat je misschien al die leuke voorbereiding kan doen. Maar vervolgens een systeem heeft die.
Ja, toch op het algoritme gaat. En niet te vergeten, elk lichaam is anders.
Heel goed.
Ja.
Dus ook daar hebben we geen kant-en-klaar advies voor.
Nee. Want een systeem bedoel jij mee ook een insulinepomp?
Ja, een insulinepomp,
bedoel jij?
Ja, zeker precies. De hybrid closed loop systemen die met een algoritme werken. Ja, die weten niet dat je alcohol aan het drinken
bent. Nee, precies. En die zijn wel aan het meedenken.
Ja.
Maar die weten niet alle informatie.
Precies. Dus kortom, praat er met ons over.
Ja.
Dat is wat we vooral willen zeggen.
En dan gaan wij meer individueel kijken. Van,
dan kunnen we kijken naar het systeem dat je gebruikt. Of de methode van insuline die je gebruikt. En met jou op zoek naar een veilige manier van middelengebruik.
Absoluut, ja.
Ik denk dat we al een beetje richting einde gaan van deze podcast. Ik was natuurlijk wel even benieuwd, dames, want wij hebben het de hele tijd over alcohol en drugs. En ik zal drugs niet vragen hoor, want dat is misschien iets te persoonlijk. Maar wat is nou jullie favoriete drankje? Tanja?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Maar ik denk, ik kom uit het oosten van het land. Ik weet niet of jullie dat al gehoord hebben. Maar, en daar staat ook een grolsfabriek.
Oh,
dus, ja. En ik vind denk ik gewoon een simpel biertje. En hoeft ook niet een speciaal biertje te zijn, maar gewoon een lekker biertje. Dat vind ik het lekkerste.
Ja. Lekker, ja. En Vera?
Nou, wat een leuke vraag. Ja, zijn jullie wel eens in Italië geweest op vakantie?
Zeker.
Pas wel, hè? Daar zie je op die terrasjes van die hele mooie oranje drankjes staan.
Ja.
De Aperol Spritz. Dat is denk ik wel mijn favoriet. Ja.
Oh, ik voel me nu zo'n tuttebel, want ik moet natuurlijk nu ook zeggen...
Ja, precies.
En het voelt zo decadent, maar ik vind dus... ik ben een wijnliefhebber, zeker. En dan vind ik de witte wijn, de Sauvignon Blanc, maar wel uit Nieuw-Zeeland. Echt de allerlekkerste. Maar hier ga ik vast al wel opmerking over krijgen, dus we gaan een eind aan breien. Heel veel dank voor het luisteren, dank voor jullie input. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter, www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram-pagina, diabeter.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.